Hallo, ik ben Dimitri Tokmetsis en ik schrijf voor de correspondent over extremisme. Samen met Annieke Kranenberg en Hassan Bahara van de Volkskrant heb ik maandenlang onderzoek gedaan naar radicalisering op YouTube. Facebook en Twitter liggen al langer onder vuur vanwege de verspreiding van complottheorieën, nepnieuws en rechtsextremistische content. YouTube blijft in die discussie buiten beeld. Geheel onterecht, zo tonen we aan met een groot data-onderzoek en vele diepte-interviews met geradicaliseerde gebruikers en deskundigen. Laten we beginnen. Op de middelbare school was het idee er echt bij hem ingehamerd. De westerse blanke mens is slecht, vanwege zijn aandeel in de slavenhandel. Maar YouTube-video's over het slavernijverleden, met historische feitelijkheden, openden zijn ogen, zegt hij. Lucas, 36 jaar, wil het slavernijverleden niet vergoelijken, vertelt hij aan een houten eettafel in het zonnige stedelijke appartement waar hij met zijn gezin woont. Maar, zegt hij, de extreme belangstelling voor de westerse rol in de slavernij, die relatief kort heeft geduurd en die ook nog eens heeft geleid tot de wereldwijde afschaffing van slavernij, snap ik niet. Een YouTube-video die Lucas deed inzien hoe het nu werkelijk zit, is The Truth About Slavery, Past, Present and Future van de Canadese vlogger Stefan Molyneux. In deze 40 minuten durende film, die bijna een miljoen keer is bekeken, geeft Molyneux een geschiedenisles waaruit moet blijken dat Europeanen, ondanks de westerse slavenhandel, het voortouw namen in wat hij een morele kruistocht tegen slavernij noemt. En toch wordt tegenwoordig alleen maar de kwaadaardige kant van Europa belicht, aldus Molyneux. Van deze YouTube-ster, die vaak tegen saaie achtergrondkleur recht in de camera doseert, heeft Lucas geleerd dat veel controversiële onderwerpen niet zwart-wit liggen. Je mag volgens hem niet eens zeggen dat er ook positieve kanten aan het kolonialisme hebben gezeten. Of dat onze blanke voorouders er ook voor hebben gezorgd dat de levensverwachting daar werd verviervoudigd, aldus Lucas. Lucas, die niet herkenbaar in dit verhaal wil, had als wiskundige een goede baan toen hij 8 jaar geleden chronisch ziek werd en grotendeels aan huis gekluisterd raakte. YouTube, het grootste videoplatform ter wereld, bood hem een venster op de wereld. De vloggers die hij op YouTube leerde kennen hebben hem tot nieuwe inzichten gebracht. Vaak verschenen ze rechts in zijn beeldscherm onder het kopje Up Next, waar YouTube verwante video's aanprijst. Zodra het platform weet wat je interesseert, blijven er video's over dat onderwerp, in schijnbaar waardevrije orde, in jouw aanbevelingen opduiken. Hier gaat vernuftige software achter schuil die je zo lang mogelijk op het videoplatform probeert te houden, om je in aanraking te brengen met reclamefilmpjes en banners. Het is een technische verleidingsmethode die werkt, zegt het videoplatform zelf. Gebruikers kijken zo'n 70% van de tijd naar video's die YouTube aanbeveelt. Aanvankelijk klikte Lucas vooral op humoristische video's, maar door zijn interesse in atheïsme kwam hij terecht bij The Amazing Atheist, een controversiële vlogger die naast gelovigen ook feministen belachelijk maakt. The Amazing Atheist heeft ruim 1 miljoen abonnees. Vervolgens dook er in zijn aanbevelingen een legioen Engelstalige YouTube-sterren op, dat in strijden trekt tegen de in hun ogen verstikkende deugddoenerij van feministen, cultuurmarxisten, genderideologen en andere zogenoemde social justice warriors. De Britse vlogger Sargon of Agat, die 900.000 abonnees heeft, verscheen in zijn blikveld, net als de populaire Canadese psycholoog Jordan Peterson, 1,8 miljoen abonnees, en Stefan Molyneux dus, met 900.000 abonnees. YouTubers die wereldsterren werden door culturele, politieke en identitaire spanningen aan te kaarten en door zich af te zetten tegen de reguliere, in hun ogen oude media. Hun video's zijn misschien wel van low-budget kwaliteit, maar, zo beloven ze hun kijkers, bij hen vind je waarheden die je niet zo snel aantreft bij linkse media. Onder invloed van deze YouTubers en boeken die ze aanraden, verschoof Lucas van links naar rechts in het politieke landschap. Van vrijzinnige, niet-stemmer naar een stem op Forum voor Democratie bij de laatste verkiezingen. In een comment op YouTube schreef Lucas dat hij meervoudig geredpilled is. Online wordt in rechtse kringen zo vaak verwezen naar de red pill, vernoemd naar het rode pilletje uit de film The Matrix, waardoor je ontwaakt en de waarheid ziet, dat deze inmiddels een eigen werkwoord heeft gekregen. Het slavernijverleden was zo'n red pill, vertelt Lucas. Maar de allerbelangrijkste red pill voor hem was wel het overweldigende besef dat het communisme net zo kwaadaardig is als het nationaalsocialisme en nog altijd alom vertegenwoordigd is. Alleen verschijnt het tegenwoordig in een hipper jasje. Ik noem het progressief absolutisme, zegt Lucas, die steeds geestdriftiger begint te spreken. Hij vervolgt, de meest moraliserende groep mensen zit in de extreem linkse hoek. Zij zeggen, als je niet denkt wat ik denk, ben je een racist, fascist, homofoob. Maar dat is gewoon niet waar. Ik ben misschien rechtser dan jij, maar dat betekent nog niet dat ik een nazi ben, aldus Lucas. Zo vriendelijk en eloquent als Lucas zich tijdens het interview uitdrukt, zo hatelijk en rauw zijn veel van zijn reacties op YouTube. Feministen kunnen in april 2016 al op zijn weerzin rekenen bij een video van het radicaal rechtse kanaal Rebel Media, dat 1,1 miljoen abonnees heeft. Wees toch realistisch, schrijft Lucas. Get butt fucked. De verkiezingen van Trump ontvangt hij met groot enthousiasme, terwijl Hitlery Rotten Klitong hem naar zijn eigen zeggen tot razernij drijft. Onder een video van de extreemrechtse YouTuber Black Pigeon Speaks, bijna 500.000 abonnees, over George Soros, de Hongaars-Amerikaanse filantroop die wordt bestookt door jodenhaters, reageert hij furieus op de beslissing van het Europees Parlement om een strafprocedure tegen Hongarije te beginnen vanwege het inperken van democratische beginselen. Fuck that, schrijft hij in een boze reactie. Zoals Lucas zijn de afgelopen jaren meer mensen door YouTube ingrijpend van standpunt veranderd, al noemen ze het zelf een red pill of wakker worden. Deze ideologische transformatie, of radicalisering, manifesteert zich nadrukkelijk ter rechterzijde van het politieke spectrum, die groter en levendiger lijkt dan de linkerkant, zo blijkt het onderzoek van de Correspondent en de Volkskrant. Om tot die conclusie te komen, verzamelden we het afgelopen jaar 1500 kanalen, 600.000 video's, 120 miljoen reacties, 15 miljoen aanbevelingen en 440.000 transcripties van video's, zowel aan linker als aan de rechterkant van YouTube. Deze data hebben we met behulp van data-analytici, mediawetenschappers en algoritmedeskundigen geanalyseerd. Van verschillende Nederlandse YouTube-gebruikers hebben we op basis van de reacties die ze onder video's achterlieten, gedetailleerd de ontwikkeling van hun gedachtegoed kunnen reconstrueren. Ook spraken we uitgebreid met 6 intensieve YouTube-gebruikers die ons vertelden over hun politiek en wat ze cultureel ontwaken noemen op het videoplatform. Op de linkerflanken bestaat er weliswaar een cultuur van woke zijn, bewustzijn van de ongelijkheid in de samenleving, maar het aandeel linkse video's met een radicale signatuur, zoals revolutionair marxistisch of antifascistisch, is marginaal, zo blijkt uit onze data. Veel linkse kanalen hebben een socialistisch of een lifestyle invalshoek, bijvoorbeeld duurzaam leven, of behandelen onderwerpen die ook in de reguliere media aan bod komen. Extreem rechts is daarentegen wel sterk aanwezig op YouTube. Veel kanalen aan de rechterkant hebben een politieke of filosofische achtergrond en behandelen het nieuws vanuit hun eigen optiek. Het rechtse deel van YouTube dat wij onderzochten wordt door Amerikaanse wetenschappers ook wel reactionair rechts genoemd. Een verzamelnaam van vloggers en kanalen waarin de felle afkeer van progressieve waarden als een rode draad door de video's loopt. Diversiteit, feminisme, social justice warriors. Reactionair rechtse YouTubers hebben er over de gehele linie een broertje dood aan. Bovendien ontwaren ze een gemeenschappelijke vijand in de reguliere media, die alles vanuit een politiek correcte bril zou benaderen. Of deze YouTubers verdienen aan reclameinkomsten op het platform, en hoeveel, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel vragen ze hun kijkers en abonnees geregeld geld te doneren. Het wantrouwen in de oude media verklaart ook waarom reactionair rechts is oververtegenwoordigd op YouTube, waarom er niet een linkse evenknie bestaat. Bij links is het vertrouwen in de mainstream media veel sterker, en is de behoefte aan alternatieve geluiden minder groot, al dus recent onderzoek van de Amerikaanse Universiteit Harvard naar de polarisatie in de Verenigde Staten. Dezelfde dynamiek lijkt ook in Nederland op te treden. We spreken bijvoorbeeld Wouter, een 24-jarige student journalistiek. Hij zegt, de media hebben een links narratief gepusht waarin mensen zich niet herkennen. Daarom gaan mensen op zoek naar alternatieven op rechts. Hij is politiek van links naar rechts opgeschoven door YouTube. De vloggers in de reactionair rechtse scene liggen qua extremiteit soms ver uit elkaar, maar verkeren uiteindelijk wel in elkaars nabijheid vanwege hun gemeenschappelijke afkeer van progressief links. Het min of meer gematigde geluid in deze wereld is afkomstig van YouTubers die zichzelf liberaal, libertariër of conservatief noemen, die opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en progressieve ideeën kritiseren. Op de extreme flanken bevinden zich neonazi's die zich voorstellen als representanten van de alt-right, een van oorsprong Amerikaanse beweging die draait om wit superioriteitsdenken, waarbinnen ook het antisemitisme welig tiert. Dat extreemrechts goed gedijt op YouTube blijkt wel uit het grote aantal verwijzingen naar het videoplatform vanuit de extreemrechtse hoeken van online platforms als 4chan, Reddit en Twitterclone Gab. Ongeveer 3/4 van de daar aangehaalde bronnen is een video op YouTube. Hoe kijkers in een reactionair rechtse tunnel kunnen worden gezogen is niet altijd eenduidig. Persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen. Wel is aannemelijk dat radicalisering, er steeds extremere denkbeelden op nahouden, door YouTube in de hand wordt gewerkt door 3 factoren. De techniek achter het aanbevelingssysteem, de waardevrije wijze waarop YouTube video's aanbeveelt en de cultuur van aan elkaar gelieerde vloggers. De manier waarop deze onderdelen op elkaar inspelen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand met een ontluikende interesse in het feminisme gaandeweg uitkomt bij video's waarin het feminisme een kwaadaardig Joodse uitvinding heet. Hierover later meer. Om erachter te komen hoe YouTube-gebruikers bij reactionair rechtse video's terechtkomen en wat het vervolgens met hun denkbeelden doet, hebben we ons gericht op de tientallen miljoenen comments die we verzamelden. Daarbinnen zochten we naar Nederlanders die veel reacties achterlieten op veel verschillende kanalen. Op deze wijze selecteerden we de 175 meest actieve Nederlanders, onder wie Lucas. Via hun reacties konden we nagaan welke video's ze de afgelopen jaren hebben bekeken en hoe ze zich in hun kijkgedrag en in hun berichten hebben ontwikkeld. Deze commenters hebben we geanonimiseerd, omdat het ons om een YouTube-ontwikkeling en ideeënvorming gaat, en niet per se om de personen zelf. De YouTube-reageerders vormen een divers gezelschap van mannen en vrouwen tussen de 20 en 60 jaar oud. Veelal lijken ze hoger opgeleid. Wat opvalt is dat velen in de loop van de tijd het alt-right gedachtegoed hebben omarmd. Tot een paar jaar geleden reageerden ze vooral in de commentsecties van video's die de islam of de vluchtelingenproblematiek op de korrel nemen. Rond 2015 en 2016, met de opkomst van Donald Trump en de toename van alt-right kanalen op YouTube, laten ze meer en meer reacties achter bij video's die het specifiek gemunt hebben op feminisme, zoals Justice Warriors, cultuurmarxisme en de wat zij zien als de almacht van Joden en de relatie tussen IQ en ras. Het is een ontwikkeling die ook geschetst wordt in recente publicaties van de AIVD en NCTV over extreem rechts in Nederland. De diensten constateren dat extreem rechts, onder invloed van de alt-right, tegenwoordig niet alleen anti-islam standpunten huldigt, maar ook richting antisemitisme en het biologisch racisme is geschoven en een sterke afkeer koestert van feminisme. Neem Jeffrey. Hij behoort tot 175 onderzochte YouTube-kijkers, heeft een Nederlandse moeder en een Turkse vader die uit beeld is. Tot 6 jaar terug houdt hij zich vooral bezig met religiekritiek. Onder de video's over de Britse journalist en islamcriticus Christopher Hitchens spreekt Jeffrey over Snakes of Religion. Bij het populaire progressief linkse kanaal The Young Turks uit hij zijn afschuw over het Amerikaanse leger dat met drones Irakese burgers doodt. Vanaf 2015 reageert hij vooral op alt-right kanalen en zwelt zijn vijandbeeld jegens feministen, social justice warriors, het communisme en wat hij linkse landverraders noemt aan. Het is tijd om wapens te kopen, zo schrijft hij in een reactie. De oorlog komt eraan. In 2017 gaat hij nog verder in zijn aanmoedigingen tot geweld. Een rij linkse politici moet geëxecuteerd worden en hij roept op om Forum voor Democratie te stemmen. John is een Nederlandse vijftiger die lange tijd werkt in de financiële sector op de Antillen. In 2017 laat hij zijn eerste anti-moslim en anti-migrantenteksten achter onder de reactionair rechtse kanalen van Stefan Molyneux en van complotdenker Paul Joseph Watson, die 1,5 miljoen abonnees heeft. Ook reageert John op video's van en over Forum voor Democratie. Europa moet volgens hem gered worden van de eindeloze migratie en islamisering. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet prijst hij aan als iemand die zaken agendeert, die politiek gevoelig liggen en waar niemand over wil praten. Opvallend is dat John in het begin van zijn reactiegeschiedenis zich positief uitlaat over Joden en de staat Israël. Een klein jaar later, en honderden comments en video's verder, is John's toon ronduit antisemitisch. Hij heeft in de tussentijd ook meer video's gekeken van alt-right kanalen zoals Red Ice TV, dat bijna 300.000 abonnees heeft. Waarom zijn het toch altijd de Joden die het communisme en marxisme pushen, schrijft hij. Ook stelt hij dat de invloedrijke mensen met een Joodse achtergrond, zoals Soros, de in zijn ogen succesvolle witte landen proberen te ondermijnen door grenzen open te zetten. Margot, een vrouw van middelbare leeftijd uit Leiden, herboren christen en liefhebber van opera, kent als YouTube-gebruiker aanvankelijk een strakke focus op de islam en de vluchtelingenproblematiek. Haar retoriek uit 2015 varieert van rapefugees, uit godforsaken hellholes, die het op westerse vrouwen hebben gemunt, tot felle tirades over inherente gewelddadigheid van de stille meerderheid van de moslims. Vanaf 2016, als Margot steeds vaker te vinden is bij de reactionair rechtse video's van Stefan Molyneux, Rebel Media en Sargon of Akkad, sluipt er typisch alt-right terminologie in haar repertoire. Dan moeten ook de social justice warriors, de liptards, een soort scheldnaam voor links, en de butt-ugly feministen het ontgelden. Ze raakt enthousiast over Daddy Trump, die de westerse wereld zal verlossen en de volgens haar opgelegde witte schuld waarna men vrijuit kan spreken over zwarte criminaliteit zonder voor racist uitgemaakt te worden. Uiteindelijk betreedt Margot ook het terrein van het wit nationalisme, waarin het streven naar een witte etnostaat en een witte nationale identiteit centraal staat. Witte mensen mogen trots zijn op hun ras, schrijft ze onder de video Am I a White Supremacist uit 2017 van Red Ice TV. Dat is zelfs noodzakelijk, gelooft Margot. Ze schrijft, niet-witte, dit is racisme roeptoeters en linkse sukkels zijn uit op wraak. Ze streven witte onderwerping en de vernietiging van het witte erfgoed na. De steeds extremere overtuigingen van Jeffrey, John en Margot echoen na in de zorgen van een groeiende groep onderzoekers, publicisten en journalisten die spreekt over het radicaliseringsprobleem van YouTube. Sinds 2 jaar luiden zij de alarmbel over het gemak waarmee kijkers kunnen opgaan in extremistische ideeën op YouTube. Vooral de politiek en filosofisch geïnteresseerde jongeren zou op YouTube het risico lopen om binnen een paar klikken in de greep te raken van rechtsreactionair materiaal. Ruim de helft van de kijkers gebruikt het platform ook voor nieuws, om gebeurtenissen in de wereld beter te begrijpen, aldus een recente studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew. 1 op de 5 gebruikers vindt het platform om die reden zelfs heel belangrijk. Met 1 miljard gebruikers of meer is YouTube mogelijk een van de grootste radicaliseringsinstrumenten van de 21ste eeuw, verkondigde de gerenommeerde technologie-socioloog Zeynep Tufekci vorig jaar in een opiniestuk in de New York Times. Tufekci beschrijft hoe zij voor een artikel over president Donald Trump op zoek ging naar beeldmateriaal van zijn campagnebijeenkomsten. Na enkele van zulke filmpjes bekeken te hebben, begon YouTube haar video's aan te bevelen over witte superioriteit en holocaustontkenning. Het soortgelijks gebeurde als Tufekci films over hardlopen bekeek. Uiteindelijk raadde YouTube haar video's over ultramarathons aan. YouTube, zo stelt Tufekci, gedroeg zich als die typische vriend van de middelbare school die altijd moest laten blijken dat hij iets meer hardcore is dan jij, op welk terrein dan ook. Dat hardcore gedrag van YouTube dat het reactionair rechtse gedachtegoed heeft doen floreren, berust op 3 eerder genoemde pijlers. De techniek achter het aanbevelingssysteem, de waardevrije wijze waarop YouTube video's aanbeveelt en de cultuur van aan elkaar gelieerde vloggers. Net als andere sociale media probeert YouTube de aandacht van de gebruiker zo lang mogelijk vast te houden om zodoende meer advertenties te kunnen tonen en dus geld te verdienen. Een breed gedeelde veronderstelling is dat algoritmes van deze media dat doen door inhoud te pushen die woede opwekken of sensatiezucht bevredigen. Facebook ligt bijvoorbeeld al jaren onder vuur vanwege de verspreiding van nepnieuws, complottheorieën en rechtsextremistische boodschappen. Het afgelopen jaar heeft het platform daarom veel verwijderd en haar algoritme grondig aangepast zodat minder extreme en misleidende berichten worden aangeboden. YouTube is grotendeels buiten deze discussie gebleven. Er worden geregeld video's of makers weggehaald en het aanbevelingsalgoritme is een paar keer voorzichtig aangepast om de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan. Toch blijft het aantal video's met politiek-extremistische content overweldigend. Terwijl YouTube wel de technische kennis in huis lijkt te hebben om rigoureuzer op te treden tegen onwelgevallige inhoud. Het kan al geautomatiseerd pornografisch materiaal en copyright-overtredingen en gewelddadig extremisme opsporen en verwijderen. Dat roept de vraag op, waarom zijn er dan toch zoveel politiek-extremistische video's en reacties te vinden? Het platform wil daar niet op ingaan. Wel laat een woordvoerder per mail weten dat het bedrijf zo groot mogelijke ruimte voor de vrijheid van meningsuiting nastreeft, inclusief aanstootgevende overtuigingen. Video's en comments die oproepen tot haat of geweld op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie of geslacht druisen in tegen YouTube's richtlijnen en zouden wel zoveel mogelijk worden verwijderd. Tussen juli en september 2018 stelt het platform 7,8 miljoen video's en 224 miljoen comments verwijderd te hebben. Een meerderheid daarvan was spam. Om hatelijke boodschappen nog verder tegen te gaan, zegt YouTube de afgelopen tijd voorzichtige aanpassingen te hebben doorgevoerd in het algoritme, waar het platform verder net zo geheimzinnig over doet als Coca-Cola over de ingrediënten van zijn frisdrankrecept. Het weinige dat erover bekend is, komt van medewerkers van Google, het moederbedrijf van YouTube, die in 2016 in een summiere analyse een schets gaven van het algoritme. Aangevuld met het spitwerk van onafhankelijke onderzoekers ontstaat het beeld van een geavanceerde technologie die op basis van je kijkgedrag, wat kijk je en hoe lang, wat like of dislike je, je locatie en tientallen onbekende variabelen kan bepalen waar je interesse naar uitgaat. Om je vervolgens op het platform te behouden, legt het aanbevelingssysteem een spoor van broodkruimels uit die je steeds verder binnen je interessegebied lokken. Bij de aanbevelingen maakt YouTube meestal geen inhoudelijke of morele afweging, zoals reguliere media dat wel doen. Omroep WNL zal het veganisme niet gauw verheerlijken en VPRO zal niet snel Temptation Island programmeren. Voor het algoritme van YouTube is alle content echter in beginsel gelijk. Het beschouwt de videoclip DNA van de populaire rapper Kendrick Lamar net zo relevant als de videoclip White DNA is an Abomination van Red Ice TV, waarin de veronderstelde demonisering van het witte ras wordt gehekeld. Beide video's kunnen naast elkaar opduiken in zoekresultaten en aanbevelingen. Die waardevrije houding werkt goed bij onschuldige onderwerpen, maar bij politiek extreme content is het problematisch, zegt Bernhard Rieder, hoofddocent New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Met collega's onderzoekt hij hoe de technische infrastructuur van YouTube bepaalt wat wij aangeboden krijgen. Hij zegt, wat kan het ons schelen hoe video's over hamsters wordt gerangschikt? Maar neem nu de term Jood. Daar zit zoveel historische context omheen, dan maakt het wel degelijk uit welke video's belangrijk worden bevonden, aldus Rieder. Ook de 6 YouTube-gebruikers die wij spraken vertelden hoe het aanbevelingssysteem hen geregeld een zetje gaf naar video's met extremere inhoud. De 22-jarige HBO-student Karim, die niet tot de 175 reageerders behoort, kwam via Jordan Peterson bij de antifeministische film The Red Pill uit, die hem ook daadwerkelijk een Red Pill moment opleverde over wat hij een slachtofferrol van feminisme noemt. Tot dan toe was hij blij met YouTube's aanbevelingen. Dat veranderde toen hij video's kreeg aangereikt van Men Going Their Own Way. Kortweg MGTO, een beweging van mannen die vrouwen hebben afgezworen om hun vrijheid en eigendom te behouden. Hij zegt, ze zijn veel te hardcore, je mag niet eens met vrouwen praten. Stel je bent net afgewezen door een meisje en je bent down. Dan kan zo'n video best gevaarlijk zijn, vooral als je een zwakke geest hebt, aldus Karim. Verwant aan de MGTO zijn de incels, oftewel de involuntary celibates, mannen die onvrijwillig celibaat zijn. Een bekendste boegbeeld is Elliot Rodger, een getroubleerde Amerikaanse twintiger die in 2014 6 mensen en zichzelf doodde. Vlak daarvoor had hij een video op YouTube geüpload met zijn motief. Hij wilde vrouwen straffen, omdat ze hem hadden afgewezen. Deze wraakvideo ging viraal en tot op de dag van vandaag staan de filmpjes op YouTube waarin Rodger wordt vereerd. Dat duwtje naar extreme materiaal kan ook gegeven worden door de cultuur van vloggers die aan elkaar zijn gelieerd. Op het videoplatform is het al lang de gewoonte dat YouTubers in elkaars video's opduiken als een manier om van elkaars populariteit te profiteren, zoals mode- en schoonheidsinfluencers dat ook doen. In Amerika wordt sinds kort een discussie gevoerd over hoe het algoritme van YouTube kijkers naar videomateriaal over witte superioriteit kan leiden, zegt de Amerikaanse communicatiewetenschapper Becca Lewis in een Skype-gesprek. Ze vervolgt, dat is een belangrijke discussie, maar wat we niet over het hoofd moeten zien is de rol van gastoptredens in dit soort radicaliseringsprocessen, aldus Lewis. Zij is verbonden aan de technologie-denktank Data & Society en publiceerde vorig jaar september de studie Alternative Influence, waarin zij beschrijft hoe kijkers de reactionair rechtse YouTube-wereld kunnen worden binnengetrokken door een vloggercultuur van gastoptredens, live-debatten en onderlinge verwijzingen. Het bekendste voorbeeld is volgens Lewis het gastoptreden van Stefan Molyneux in het populaire The Rubin Report van de Amerikaan Dave Rubin, die bijna 1 miljoen abonnees heeft. Hij is een van de meer gematigde stemmen in het reactionair rechtse domein. Rubin, die zichzelf een libertariër noemt, sprak Molyneux in 2017 over zijn betwiste ideeën over de relatie tussen ras en IQ. In een vrij kritiekloos interview mocht Molyneux uitleggen dat zwarte mensen gemiddeld een lager IQ hebben dan witte mensen vanwege een verschil in genen en herseninhoud. Molyneux noemt het een hartverscheurend inzicht, maar dat zijn volgens hem nu eenmaal de feiten. Met het gastoptreden van Molyneux zette Rubin zijn kijkers op het pad van wetenschappelijk racisme, stelt Lewis. Ze zegt, uiteraard hou ik Rubin niet verantwoordelijk voor de ideeën van Molyneux, maar het extreemrechtse geluid kan wel versterkt worden als het ergens een podium krijgt, aldus Lewis. Nog zo'n ongemeen succesvolle kruisbestuiving tussen het gematigde en extremistische deel van reactionair rechts zijn de zogenoemde bloodsports, een live debat op YouTube dat meerdere uren kan duren. Vorig jaar kruiste de libertariër Sargon of Akkad in zo'n bloodsports 4,5 uur lang de degens met de witte nationalist Richard Spencer, de naamgever van de term alt-right. Sargon of Akkad, die voorzichtig kritisch was over de wetenschappelijke merites van de biologische eigenschappen van witheid, bleek geen partij voor Spencer. De laatste heeft zich jarenlang ondergedompeld in quasi-wetenschappelijke inzichten van biologisch racisme en overblufte Sargon of Akkad keer op keer. De video is ondertussen meer dan 500.000 keer bekeken en geldt in de wereld van de witte nationalisten als een enorme triomf. Eindelijk kregen ze ongeveer de toegang tot een publiek dat niet eerder werd blootgesteld aan wetenschappelijk racisme. Hierna volgden meer van zulke bloodsports tussen gematigd reactionair rechts en witte nationalisten. Waar je vroeger een witte supremacist wel bewust moest opzoeken in de krochten van het internet, kan de kijker door de korte lijntjes tussen YouTubers nu razendsnel bij de ideologische basis van de alt-right belanden. Dat dit sneeuwbaleffect ook daadwerkelijk optreedt bij kijkers wordt inzichtelijk gemaakt door het YouTube-pad van Marcus, een 27-jarige geneeskundestudent en een van de 175 commenters die wij hebben onderzocht. Marcus weet nog goed wanneer hij voor het eerst werd gegrepen door Stefan Molyneux, vertelt hij in een koffiebar, nadat hij wekenlang aarzelde om met journalisten van de mainstream media in gesprek te gaan. In zijn aanbevelingen verscheen de video The Story of Your Enslavement uit 2010, die inmiddels bijna 7 miljoen keer bekeken is, waarin Molyneux betoogt dat mensen pas vrij kunnen zijn als zij zich losmaken van de staat. Door de Canadese YouTuber raakte Marcus, net als veel andere Molyneux-fans, gefascineerd door het libertarisme. Zijn Red Bull kreeg hij toen Molyneux in gesprek ging met Jared Taylor, een witte nationalist en een van de bekendere verspreiders van het wetenschappelijk racisme. De video uit 2016 heeft de titel An Honest Conversation About Race en heeft het denken van Marcus ingrijpend veranderd, vertelt hij. Ik was een libertariër, individualistisch, maar toen ging ik toch nadenken over het nationalisme. Tot welke groep wil ik behoren, zegt hij. Daarna leerde hij in rap tempo de alt-right hoek van YouTube kennen. Hij werd fan van de Frans-Canadese neurowetenschapper Jean-François Garrier-Py, die bijna 50.000 abonnees heeft. Die legt zich toe op rasrealisme. En hij kwam in aanraking met Countercurrents TV, iets meer dan 6.000 abonnees, van de witte nationalist Craig Johnson, die voorheen een marginaal bestaan leidde, maar nu een schare toehoorders heeft. Ik had meer filmpjes van Jared Taylor bekeken. En dan kom je vanzelf met anderen in aanraking. Zij gaan in gesprek met elkaar en dan zie je ze de hele tijd in jouw recommendations verschijnen en abonneer je op zo'n kanaal, legt Marcus uit. Sindsdien is de geneeskundestudent ervan overtuigd dat Joodse individuen en organisaties de islamitische immigratie naar Europa pushen. En spreekt hij over het vervangen van het blanke ras. Als het over diversiteit gaat, raakt hij niet uitgepraat over IQ en plaatst hij reacties als deze. Als Afrikaanse mensen in het Westen naar school gaan, doen ze het nog steeds beduidend minder. Marx wil het wel toelichten. Vaak wordt ongelijke behandeling als oorzaak aangenomen, maar intelligentie, getest als IQ, kan vrijwel volledig de verschillen verklaren. Blanken hoeven zich dus niet voortdurend schuldig te voelen over de minder goede positie van minderheden in de maatschappij, zegt hij. Marx is ook tegen gemengde relaties, want het is volgens hem lastig om Nederland blank te houden als er veel gemengde mensen zijn. Tegelijkertijd levert dat een conflict op met zijn nog niet helemaal weggeëpte libertarische ideeën. Ik ben niet voor wetten om gemengde relaties te verbieden, maar ik zou het wel goed vinden als er meer sociale druk vanuit de maatschappij werd uitgeoefend om het tegen te gaan, zegt hij. En persoonlijk raakt het een gevoelige snaar. Zijn zus heeft een relatie met een donkere man. Onlangs heeft hij haar erop aangesproken, vertelt hij. Ik heb haar vooral gewezen op de risico's als ze samen kinderen krijgen. Deze kinderen horen niet bij de blanken en niet bij de niet-blanken. Dat doet iets met je identiteit. Zijn zus reageerde verbaasd, vertelde Marcus. Ze wist niet dat ik er zo tegen aankijk, maar het was een positief gesprek. Ze ziet alleen niet de problemen die ik zie. Zo'n sneeuwbaleffect kan overigens ook ter linkerzijde beginnen en doorrollen naar de ideologische tegenpool. Het leverde journalistiekstudent Wouter zijn Red Pill op. Tot 2015 keek hij heel vaak naar de Young Turks, dat met 4,2 miljoen abonnees op YouTube een invloedrijk progressief links medium is. Eind 2014 had oprichter en host Cenk Uygur een spraakmakend interview van ruim 3 uur met opiniemaker Sam Harris over religieus geweld en de islam. Toen hij het interview zag, zat hij nog steeds in de linkse bubbel, vertelt Wouter. Maar al snel doken in zijn aanbevelingen vloggers op die het interview kritisch analyseerden. Een van hen was Dave Rubin. Door zijn video's ging Wouter het interview met andere ogen bezien. Het overtuigde mij dat Uygur erg ideologisch gedreven was en dat hij Harris' ideeën over de islam verkeerd had weergegeven, aldus Wouter. Daar is hij Rubin dankbaar voor, want sindsdien ziet hij hetzelfde patroon ook in Nederland, journalisten die vanuit een ideologisch standpunt interviewen. Een schoolvoorbeeld van zo'n vooringenomen interview is volgens Wouter het vraaggesprek van Cathy Newman van de Britse tv-zender Channel 4 met Jordan Peterson over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Het interview van begin 2018 is wereldberoemd in de rechtse counterculture scene, omdat Newman enorm haar best zou doen om de psycholoog af te schilderen als een seksist. Zij verdraaide al zijn standpunten, zegt Wouter. Mensen dachten toen, dit is typisch links. Peterson versus Newman is eindeloos vaak door YouTubers geanalyseerd. Niet in de laatste plaats omdat Peterson zelf ook telkens als gast aanschoof om erop terug te blikken. Over het interview circuleren talloze memes, grappig bedoelde filmpjes, waarbij Peterson telkens als de kalme voice of reason wordt afgeschilderd en Newman als een drammerige, feministische journalist. De video's dragen titels als Jordan Peterson destroys Cathy Newman on free speech en Gotcha, Jordan Peterson stams feminist. Met dat soort koppen, met werkwoorden als vernietigen en verslaan, proberen ze je aandacht vast te houden, zegt Wouter, die een aantal voorbeelden in de YouTube-app op zijn telefoon laat zien. Hij zegt, kijk, Forum voor Democratie doet het ook op hun YouTube-kanaal. Baudet maakt gehakt van het beleidskabinet. Net als veel andere YouTube-gebruikers heeft HBO-student Karim over het onderzoek van Becca Lewis gehoord via een schare reactionair rechtse vloggers, die het gedetailleerd afkraakten. De boodschap die Karim eraan overhield, als je naar de YouTubers uit dat wereldje kijkt, ben je een nazi. Karim zegt dat dat gewoon niet klopt. Karim wijst erop dat hij het als kijker niet volledig eens hoeft te zijn met een videomaker. Zelf kijkt hij vaak naar Infowars, het kanaal van Alex Jones, dat berucht is voor het verspreiden van extreemrechtse complottheorieën. Sinds het in 2018 van YouTube wordt geweerd, kijkt Karim het via videokanaal Periscope. Maar Alex Jones heeft ook rare dingen, zegt Karim. Karim is moslim en kwam als vluchteling naar Nederland en is onlangs tot Nederlander genaturaliseerd. Hij zegt, Alex Jones heeft veel video's over de islam en over vluchtelingen. Het beeld dat hij daarin schetst is niet waar. Soms doet het gewoon echt pijn. Dan denk ik, waarom zeg je dat? Je weet niet eens wat die mensen doormaken. Maar dat betekent niet dat ik zijn andere werk ook meteen weggooi. Ik probeer het goede eruit te pikken. Aldus Karim. Jones' theorie over de aanslagen van 9-11, een groep binnen de Amerikaanse overheid zou de aanslagen hebben gebruikt voor eigen gewin, snijdt volgens Karim wel enigszins hout. Chantal, een Drentse van eind 40, werkzaam bij een buurtkrant en een van de 175 commenters, vindt sommige redeneringen van YouTubers eveneens bedenkelijk. Zo worstelt ze nog met de Jewish question, dat verwijst naar de overtuiging dat Joden een onevenredige hoeveelheid controle hebben over de media, de zakenwereld en de politiek, en de vraag stelt hoe dat probleem moet worden opgelost. We vragen haar ernaar omdat ze in een reactie bij een YouTube-video een antisemitische verwijzing gebruikte. Ze rept over usual suspects, geschreven tussen 3 haakjes. Met die 3 haakjes laten rechtsextremisten zien dat iemand Joods is of een Joodse connectie heeft. Chantal, die uiteindelijk instemt met een telefonisch interview, vertelt dat ze zich niet meer zo goed kan herinneren waarom ze die 3 haakjes gebruikte. Maar ze vermoedt dat ze een andere commenter wilde trollen, dus online pesten. Ze vindt zichzelf niet antisemitisch. Ze zegt, maar het is wel een feit dat Joden in de VS zijn oververtegenwoordigd in belangrijke posities. Maar ja, oké, dat kan, aldus Chantal. De Drentse toont zich in haar YouTube-comments ook fel tegenstander van de komst van vluchtelingen. Het zijn geen individuele ervaringen die haar daartoe hebben gedreven. Integendeel, vertelt ze. Vroeger, toen ze nog PvdA stemde, heeft ze zelfs als vrijwilliger met asielzoekers gewerkt. Ze zegt, ik heb niets tegen die mensen persoonlijk, maar de feiten in de video's brachten haar op andere gedachten. In 2015 was 73% van de asielzoekers man, citeert Chantal cijfers uit een Pew-rapport. Dat zijn er gewoon veel te veel, vindt ze. Hetzelfde geldt voor feminisme. Daar was ik eigenlijk nooit zo mee bezig, vertelt Chantal. Maar nu ziet ze het als een kwalijke stroming die bevochten moet worden. In haar comments laat ze zich horen als een rabiaat antifeminist. Yes, feminism is cancer indeed. En verdedigt ze de standpunten van men going their own way. Ook bij de andere geïnterviewden valt op dat hun woede over de tirannie van progressief links grotendeels op YouTube wordt gevoed. En niet door wat ze zelf meemaken. Gevraagd naar voorbeelden noemen ze vooral buitenlandse kwesties die online ophef veroorzaken. Zo wijst Lucas op wat hij stuitende hypocrisie vindt van feministen die ervoor lobbyden om de pitspoezer bij autoraces af te schaffen. Nu is er een lobby van pitspoezen die hun baan terug willen, smaalt Lucas. Nederlandse voorbeelden of representanten van wat hij progressief absolutisme noemt, heeft Lucas niet direct beraad. Toen ik het een aantal jaren geleden bespeurde in Amerika, zag je dat het hier nog niet zo leefde. Maar het waait over, voorspelt Lucas, het komt eraan. Daar zijn de andere YouTube-gebruikers ook van overtuigd. Ze hebben niet het idee dat ze een probleem uitvergroten of projecteren op Nederland. Karim zag in de genderneutrale kinderkleding van de HEMA en in het veranderen van de aankondiging dames en heren in reizigers door de NS het bewijs dat de genderideologie ook grip krijgt op de Nederlandse samenleving. Chantal ontmoette een paar jaar geleden een vrouw die diversiteit studeerde. Toen dacht ik wel, nou, hier ook al. Wouter hekelt de actie van vrouwen die meer plasgelegen in de openbare ruimte willen. Hij zegt hierover, omdat feministen een minderheidsgroep plashokken willen, moet je daar beleid voor maken. Wanneer stopt het? Als ze overal genderneutrale toiletten hebben, het wordt een slippery slope. Waar de een rechtspopulisten aanwijst als oorzaak van de maatschappelijke polarisatie, houdt reactionair rechts hiervoor progressief links verantwoordelijk, omdat het de poort wagenwijd openzet voor immigratie en diversiteit. Hoe dat tij gekeerd moet worden, daarover verschillende meningen. In de gematigde gelederen ligt de nadruk op het ontmaskeren en verbaal bevechten van progressief links. Binnen de alt-right gaat men ervan uit dat er een burgeroorlog komt waarop de blanken zich moeten voorbereiden. André, een 22-jarige hbo-student uit Twente, is ervan overtuigd geraakt dat hij gevechtsklaar moet zijn. Het idee dat je moet willen vechten voor je mening deed hij als eerste op bij de video's van Jordan Peterson. Hij zegt, als jij als man niet bereid bent om te vechten voor je standpunt, dan kan ik niet debatteren met jou. Vat André, die niet tot de groep van 175 commenters behoort, samen. Het gaat hem niet om might is right. Het geweld is niet superbelangrijk. Het gaat erom dat je fysiek en mentaal respectabel bent, aldus André. Dat concept heeft de Zweedse alt-right beroemdheid, The Golden One, met 92.000 abonnees, naar een concreter niveau getrokken. André kijkt wekelijks op YouTube naar deze spierbundel die zichzelf Glorious noemt en tekeer gaat tegen de gebruikelijke mikpunten van extreem rechts. The Golden One spoort zijn volgers aan om te oefenen in vechtsport en wapengebruik. Ook bij The Golden One draait het niet primair om geweld, legt André uit. Je moet gevechtsklaar zijn omdat je verwacht dat het mis kan gaan, zegt hij. Na lang aarzelen noemt de hbo-student voorbeelden voor wie hij dan gevechtsklaar moet zijn. Hij zegt, in Nederland heb je wijken met alleen Marokkanen en Turken die bij hun cultuur blijven. En jongeren die radicaliseren. Daar zou het gevaar vandaan kunnen komen. En van de massa-immigratie, zegt André, die wijst op criminele illegalen die volgens hem ongehinderd hun gang kunnen gaan. Waarom zouden we als rechtse mensen ons niet mogen verdedigen? Geneeskundestudent Marcus, die zich eveneens in extreemrechtse YouTube-contraai bevindt, gaat vooralsnog uit van een politieke oplossing. Met de PVV en Forum voor Democratie in Nederland heeft hij goede hoop. Zelf is hij vorig jaar lid geworden van FVD. Ze sluiten het beste aan bij mijn ideeën, ook al gaan ze in mijn ogen nog niet ver genoeg. Ze hebben het immigratiestandpunt bijvoorbeeld niet aan het blanke Nederlanderschap gekoppeld, aldus Marcus. De escalerende retoriek die veel YouTube-kijkers die wij onderzochten gebruiken, suggereert een zekere blikvernauwing. Alsof ze terecht zijn gekomen in een reactionair rechtse echokamer die nauwelijks andere geluiden toelaat. De gebruikers die wij spraken zien dat echt heel anders. Lucas bestrijdt er vurend te zwaar dat hij in een reactionair rechtse filterbubbel is beland. Objectief gezien zit ik in het centrum. Ik wil dat iedereen een zo groot mogelijke individuele vrijheid geniet. Op de suggestie dat het aanbevelingssysteem zijn ontwikkeling op YouTube mede heeft bepaald en ook van invloed was op zijn ideeënvorming, reageert hij geagiteerd. Dat gaat volgens hem voorbij aan, zoals hij zegt, de uren en uren studie, lezen, cijfers naslaan en filosofische discussie die elke red pill pas echt deed indalen. Lucas meent dat hij volstrekt autonome beslissingen heeft genomen. Ik ben filosofisch gegroeid. Chantal is er ook van overtuigd dat ze soeverein op andere ideeën is gekomen. Maar, voegt ze eraan toe, het is lastig te vergelijken met hoe het vroeger was. Toen hadden we alleen televisie en de kranten. Toen zat je dus ook in een soort filterbubbel, maar dan van de reguliere media, aldus Chantal. Marcus laat een spoortje twijfel toe. Ja, ik ben beïnvloed door de aanbevelingen, maar daardoor heb ik wel ontdekt wat bij mij past, wat mijn waarden zijn, zegt hij. Om een tunnelvisie te voorkomen bekijkt hij bovendien zo nu en dan video's van ideologische opponenten. Ik probeer echt wel de andere kant te zoeken, maar ze zijn minder in aantal en ze maken minder filmpjes. Soms denk ik wel eens, misschien is er niet zo'n gigantisch probleem en is Nederland over 100 jaar nog steeds een fantastisch land. Maar uiteindelijk geloof ik toch dat het blank nationalisme de juiste weg is, zegt Marcus. De aarzelingen van Karim lijken fundamenteler van aard. Dat komt vooral omdat hij op een heel ander terrein steeds extremere video's kreeg aangeboden. Karim doet aan krachttraining en keek normale filmpjes over bodybuilding. Al snel kreeg hij video's aanbevolen over de impact van steroïden op het lichaam. Hij vertelt, uiteindelijk kwam ik terecht bij materiaal waarin werd verteld welke anabolen je het best kunt nemen. Ik kreeg het idee dat ik dat nooit op eigen kracht zou kunnen bereiken en raakte er een beetje door gedemotiveerd. Gelukkig heb ik toen research gedaan. De consequenties van het nemen van steroïden zijn uiteindelijk veel te erg, aldus Karim. Maar het zette hem wel aan het denken. Als hij door aanbevolen video's zo gemakkelijk op het spoor van doping was te brengen, hoe zat het dan met zijn ideologische metamorfose op YouTube? Karim geeft schoorvoetend toe. Soms voel je wel dat je gestuurd wordt, dat er een keuze voor je wordt gemaakt. Ja. De namen van de commenters en alle geïnterviewden zijn gefingeerd om hun privacy te beschermen. Het wederhoor van YouTube. De correspondent en de Volkskrant gaven een deel van de verzamelde data die we voor het onderzoek hebben gebruikt aan het Amerikaanse hoofdkantoor van YouTube. Daar zitten comments tussen waarin gesproken wordt over ongedierte uit de derde wereld en antisemitische video's als The Jewish Question Explained in 4 Minutes, waarin wordt uitgelegd hoe Joden de westerse beschaving hebben ondermijnd. In een reactie per mail laat de YouTube-woordvoerder weten dat de video's en de reactie bij video's, de comments dus, bij een eerste bestudering niet indruisen tegen de richtlijnen van het videoplatform. Daarin staat dat YouTube geen video's accepteert die aanzetten tot geweld of haat op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie of geslacht. Echter, wat aanzet tot haat en wat binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting valt, is niet altijd even makkelijk te bepalen, stelt YouTube. De vrijheid van meningsuiting staat aan de basis van YouTube. Om die reden laten we het ook content toe van mensen die controversiële of aanstootgevende overtuigingen delen. De woordvoerder stelt dat YouTube in de afgelopen tijd de nodige stappen heeft genomen om hate speech, haatzaaien, op het videoplatform tegen te gaan. Tussen juli en september 2018 verwijderde het 7,8 miljoen video's en 224 miljoen comments die ingingen tegen YouTube's richtlijnen. Een meerderheid van die comments betrof spam. YouTube zegt 10.000 mensen in dienst te hebben om onder andere hatelijke content te beoordelen. Ook is YouTube bezig het aanbevelingssysteem te verbeteren. Het afgelopen jaar waren er honderden wijzigingen. Zo wordt er nu een bredere reeks aan onderwerpen aanbevolen, nadat gebruikers klaagden dat ze steeds dezelfde inhoud voorgeschoteld kregen. Daarnaast zal YouTube video's die op het randje zijn of die gebruikers op een schadelijke manier kunnen misleiden, minder aanbevelen. Het is een geleidelijke verandering die eerst alleen in de VS wordt toegepast, aldus YouTube. Aan de reactie per mail ging een videogesprek met een medewerker van het YouTube-hoofdkantoor in San Bruno en een PR-woordvoerder vooraf, waarin wij uitgebreid informatie hebben verschaft over ons onderzoek. 5 dagen later zou een interview plaatsvinden waarin YouTube-medewerkers in de VS onze vragen zouden beantwoorden. In plaats daarvan kwam YouTube met een reactie per mail, waarin veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. Dank voor het luisteren, ook namens collega-journalisten Hassan Baharra en Anieke Kranenberg van de Volkskrant. Wil je meer lezen over extremisme en radicalisering? Ga dan naar correspondent.nl, word lid of naar volkskrant.nl/abonneer. Zonder jouw steun is het maken van deze belangrijke verhalen niet mogelijk. Dankjewel.